Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 67 uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 2. De Heere God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. En wat er verder volgt in Psalm 67 uit de bundel Weerklank, vers 1 en 2, en u vindt dat op de zondagsbrief. Wij luisteren ook deze morgen naar de geboden van de Heere onze God, opdat wij ons leven daaraan zullen spiegelen en ons voor de Heere zullen verootmoedigen. De Heere sprak deze woorden, hij zei, ik ben de Heere, uw God. die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. En omdat ik de Heere uw God ben, daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik ben de Heere uw God. En ik ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult ook niet echt breken. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog zijn auto, nog zijn smartphone, nog iets wat van uw naaste is. En toen er eens een wetgeleerde kwam en Jezus vroeg wat nou het grootste gebod was. Toen zei de Heere: gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Worden wij nu ook stil voor het aangezicht van de Heer onze God en bidden we ook om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere getrouw en barmhartig God in de hemel, Vader van onze Heere Jezus Christus, U die de Heere bent over hemel en aarde, ook de Heere van de kerk. Heere, U bent het die ons hier vanmorgen bijeenbrengt in uw huis hier in Noordwijk, of misschien meedoet luisteren terwijl we thuis zijn. En Heere, wij danken U voor uw trouw. Uw trouw die U betoont, betoond hebt ook in de afgelopen week. Wij danken U dat wij hier mogen zijn in gezondheid, dat wij mogen leven, nog steeds mogen leven in het heden der genade, dat U een God bent die doorgaat. En Heere, wij belijden aan U onze zonden, onze ontrouw, onze schuld, die het telkens weer is. En waar U toch wel zo moe van moet zijn. En toch, Heere, toch handelt U daar nog niet naar. En mogen we geloven dat U ons ook deze morgen weer op wil zoeken met uw woord. U wordt daar niet moe van, maar U gaat door. Heere, vergeef ons onze zonden, maar laat ons ook vanmorgen de Heere Jezus weer zien. De Heere Jezus als onze zaligmaker, als de vervulling van uw belofte, zo lang verwacht. En Heere, geef dat we daar dan allemaal in mee mogen komen. Wie we ook zijn. En wat is het mooi dat we hier zo mogen zijn vanmorgen met jongeren en ouderen, met kinderen en volwassenen. Wat is het een zegen om zo samen bijeen te mogen zijn als gemeente rondom uw woord. Om samen te mogen zingen, om samen te kunnen bidden, maar ook eens samen stil te worden en te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Geef dat we dat zo ook mogen ervaren deze morgen, dat u spreken zal. En laat al het menselijke dan maar wegvallen en dat we u mogen zien. Dat we zo toe mogen leven naar het kerstfeest. Heer, want dat is het al bijna. Het is al bijna kerstfeest. En er zijn misschien al wel heel veel kerstvieringen geweest, maar het kerstfeest moet nog komen. Heer, geef dat we er klaar voor zullen zijn. Om dan ook te mogen horen, straks, die heerlijke boodschap van het licht. Zo bidden we voor elkaar. Jaag de boze uit ons midden weg en richt ons op u en op uw woord alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanmorgen allereerst uit Jesaja, uit het boek Jesaja hoofdstuk 40, vers 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Als onze eerste schriftlezing. En iemand schreef eens, in Jesaja 40 begint eigenlijk het Nieuwe Testament in het boek Jesaja. Jesaja, het boek Jesaja telt 66 hoofdstukken, schreef die persoon, zoals we in de Bijbel ook 66 boeken kennen. En ja, het Oude Testament telt 39 Bijbelboeken. En het 40ste Bijbelboek is het eerste boek van het Nieuwe Testament. En zo zie je dat eigenlijk ook bij de profeet Jesaja. Na 39 hoofdstukken zie je in Jesaja 40 dat er een nieuw geluid klinkt, als het ware. Dat er het evangelie, dat Jesaja nog meer een evangelist gaat worden. En nou, wij beginnen te lezen in Jesaja 40, vers 1. En lezen door tot en met vers 11. Troost. Troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden, wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt: roep. En iemand zegt: wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En dan bladeren we door naar het Nieuwe Testament, naar het Evangelie naar Johannes. En dan lezen we daar opnieuw het Advents-Evangelie, maar dan vanuit het Nieuwe Testament, Johannes 1 vanaf vers 9, vanaf vers 19. Waar we over Johannes de Doper lezen en wie die stem waarover Jesaja sprak in vers 3, die stem heel concreet wordt. Johannes 1 vanaf vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan, bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tegen hem: wie bent u, dat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? En hij zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. Tekst voor de verkondiging is de 23e vers van Johannes 1. Waar we lezen: Johannes zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Dus het gaat vanochtend over Johannes de Doper, die zichzelf een roepende in de woestijn noemt. Ik kijk even naar de jongens en meisjes. Ik zie ook heel veel kinderen vanochtend in de kerk. Wat fijn dat jullie er zijn ook vanochtend. Johannes de Doper, die zichzelf de roepende in de woestijn noemt. Nou, roepen, heel hard roepen. Nou, dat doen we allemaal wel eens, denk ik. Dat doe jij denk ik ook wel eens. Heel hard roepen. Wanneer doe je dat nou? Noem eens een paar voorbeelden van wanneer we wel eens heel erg hard roepen. Wanneer doe je dat? Heel hard roepen. Nou, misschien als je ergens, als je aandacht wil krijgen, misschien. Het is heel druk. In de klas bijvoorbeeld. En je wilt toch je vriendje wat vragen. En dan moet je soms even heel hard roepen, want anders hoort hij je niet. Dat is een voorbeeld dat je heel hard kan roepen. Misschien roep je ook wel eens heel hard als je bang bent. Je ligt op bed en je hebt gedroomd en je schrikt wakker en je bent bang. En dan roep je heel hard, papa, mama. Je kan ook roepen als je heel erg bang bent. Maar misschien roep je ook wel eens als je iets moois hebt meegemaakt. Of als je weet dat er iets moois gaat gebeuren. Dat je dan heel hard roept, yes! En dan ren je naar je vader en je moeder toe en je vertelt van je pa, ma, wat ik gehoord heb. Dus als er iets moois gaat gebeuren, dan kan het ook zijn dat je heel hard roept. Om het maar weer door te geven, dat anderen het ook weten. Nou, zo noemt Johannes de Doper zich een roepende in de woestijn. En dat betekent in het geval van Johannes de Doper ook dat hij ook iets moois te vertellen heeft. Want Johannes de Doper, hij weet dat de Heer Jezus eraan komt. De Messias waar het volk Israël al zo lang op gewacht heeft. En de Heere God gaat nu zijn volk echt verlossen. En daarom, ja, dat wil Johannes de Doper doorgeven. Dat moeten de mensen weten, want de mensen moeten zich daar dan ook op voorbereiden. Die moeten daar klaar voor staan als de Heer Jezus komt. Nou, dat is dus eigenlijk ook een adventsboodschap. Daar zal het vanochtend over gaan. Over Johannes, die de mensen in zijn tijd, die zichzelf een roepen in de woestijn noemt, omdat hij de mensen moet voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. En ik heb, gemeente, voor de preek 3 punten vanochtend. Het eerste punt is geroepen tot verantwoording. En het tweede punt is hoe niet. En het derde punt hoe wel. Dus geroepen tot verantwoording. Punt 1, punt 2, hoe niet. En punt 3, hoe wel. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 80, vers 1 en 2. Dat is eigenlijk ook een adventspsalm, zou je kunnen zeggen. Een gebed om ontferming over de Heer, dat hij weer met zijn genade komen zal, met zijn licht zal stralen. Psalm 80, vers 1 en 2. En u krijgt ook gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de IZB. En de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Geroepen gemeente van Christus. Als je voor je geloof uitkomt, op je werk of op school bijvoorbeeld, dan kan het zomaar gebeuren dat je daar vragen over krijgt. Vragen van mensen die niet geloven of van mensen die wel geloven, maar toch weer net iets anders dan jij. Dan kan het zijn dat je daar vragen over krijgt. Vragen uit nieuwsgierigheid. Hè, van wat geloof je nou eigenlijk precies? En waarom geloof je dat dan? En waarom ga je elke zondag naar de kerk? Waarom ben je tegen euthanasie? En maar de vragen die je krijgt, die kunnen ook wat meer kritisch van toon zijn. Hè, als God zo goed is, waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld? Waarom denken jullie als christenen altijd dat jullie het beter weten? U hebt er misschien wel veel meer ervaring mee dan ik. Ik ging hier over omdat we in Johannes 1 lezen dat er ook aan Johannes de Doper een paar vragen gesteld worden. En dan niet zomaar door een paar mensen die toevallig langsgekomen zijn. Nee, het is een speciale onderzoekscommissie die vragen op hem afvuurt. De Joodse leiders in Jeruzalem, ze hebben gehoord wat er gebeurt bij de Jordaan. Dat daar een man is die elke dag staat te preken en te dopen, dat er ik weet niet hoeveel mensen op afkomen. En ze hebben bedacht, daar moeten we meer van weten. Het zal toch niet waar zijn wat er gezegd wordt? Dat die man denkt dat hij de Messias is, de Christus. In Jeruzalem hebben ze daarom besloten dat er maar eens een onderzoek gedaan moet worden naar die Johannes de Doper. Daarom hebben ze een commissie samengesteld uit een paar priesters en levieten die vervolgens naar de Jordaan is afgereisd. Wie bent u? Dat is de vraag die ze als eerste aan Johannes stellen, als ze hem gevonden hebben. Wie bent u? En dat kun je natuurlijk gewoon opvatten als een neutrale, informatieve vraag. Maar volgens mij zit er toch nog wel iets meer achter of onder. Want in mijn beleving klinkt tegelijk al wel een kritische ondertoon in door in deze vraag. Wie denkt u wel niet dat u bent? Je kunt toch niet zomaar in een profetenjas gaan rondlopen, mensen oproepen tot bekering en notabene zelfs gaan dopen? Johannes hoort er in ieder geval zelf wel meer in dan alleen maar dat het een neutrale vraag zou zijn. Want hij vindt het naar aanleiding van deze vraag nodig om gelijk al heel duidelijk te stellen dat hij niet de Christus is. Blijkbaar voelde hij dat dat de vraag was die achter die andere vraag schuil ging. Wie bent u? Ik ben de Christus niet, is dan het antwoord. Wat dan? Bent u Elia? Ik ben het niet. Bent u dan de profeet? Nee. Die onderzoekcommissie is niet zomaar tevreden. Ze blijven maar doorvragen. Ze willen een antwoord. En uiteindelijk krijgen ze dat antwoord ook. Maar het is eerst 3 keer nee. Nee, ik ben niet wie de mensen zeggen dat ik ben. Ik ben de Christus niet. Ik ben niet de profeet. Elia die weer is opgestaan. Ik ben niet de grote profeet die nog komen zal. En ik denk, gemeente, dat we hier best wel wat van kunnen leren. Want zoals ik de preek net begon, ook wij kunnen te maken krijgen met mensen die vragen aan ons stellen. Vragen over wat we nou eigenlijk precies geloven. Vragen over waar we nou eigenlijk precies voor staan. Het is bijna kerstfeest. Voor een christen is dat toch een heel belangrijk feest. Een hoogtepunt. Daar zijn we nu al weken mee bezig om daar naartoe te leven. Maar wat zeg je dan? Als het daarover gaat, als ze aan je vragen, wat betekent kerst voor jou? Het is belangrijk om dan te proberen om een duidelijk antwoord te geven. En niet omheen te draaien. Zo'n vraag een beetje uit de weg te gaan. Nee, want in de Bijbel staat toch dat wij altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat heeft ook met Advent te maken, dat je er transparant over bent, over dat wat je verwacht, wat je gelooft, wat je ten diepste drijft. En als er dan iets aan je gevraagd wordt over je geloof, dan is dat een kans om daar iets over te zeggen. Dan moet je niet verlegen in een hoekje kruipen, maar dan mag je best staan voor je zaak. En dan weet ik ook wel dat dat soms best moeilijk is. Want misschien begrijpen ze er wel helemaal niks van. Of misschien krijg je dan wel een heleboel moeilijke vragen als je iets over je geloof vertelt. Vragen waar je zelf misschien ook wel helemaal geen antwoord op weet. Het zijn allemaal dingen waar je bang voor kunt zijn. Straks sta je nog met een mond vol tanden. Of lachen ze je uit. Maar toch, het is niet goed om daarom de vragen maar uit de weg te gaan. Het is niet goed om jezelf maar een beetje te verstoppen als christen. In de hoop dat ze je met rust laten. Wees er maar gewoon eerlijk over. Wie je bent. En waar je voor staat. En als het dan morgen bij de koffieautomaat gaat over de vraag wat je met kerst doet, gaat doen. Vertel dan maar gewoon dat je naar de kerk gaat. En waarom dat zo belangrijk voor je is. En als er dan moeilijke vragen komen, probeer het dan maar gewoon uit te leggen. Heel eenvoudig. En ook als je het niet weet, dan mag je dat ook gewoon zeggen. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben, maar ga ze niet bij voorbaat uit de weg. Wat me wel opvalt aan de antwoorden van Johannes, is dat ze steeds korter worden. Alsof hij een beetje moe wordt van al die vragen. En misschien is dat ook wel heel herkenbaar. Als het niet meer gewoon het stellen van een paar vragen is, maar als het een soort kruisverhoor wordt. Als je het gevoel krijgt dat je met bepaalde vragen in een hoek wordt geduwd, waar je helemaal niet heen wilt. Dan ga je op een gegeven moment natuurlijk wel afvragen, moet ik hier nog wel op ingaan? Maar toch, Johannes zegt niet, en nu moeten jullie ophouden. Johannes blijft antwoorden, ook al worden zijn antwoorden wel steeds korter. En uiteindelijk levert dat dan toch wel iets op. Want uiteindelijk krijgt hij dan wel de kans om echt te zeggen wie hij is. Soms moet je misschien ook wel heel veel geduld hebben. Maar toch kan er dan zomaar opeens een kans zijn dat je je boodschap wel kwijt kunt. Als je bij voorbaat de deur al dicht doet, dan zullen de kansen natuurlijk ook nooit komen. Dus nogmaals, als mensen vragen aan je stellen over het geloof, over je christen zijn, over hoe je kerst gaat vieren, dan ga die vragen dan niet uit de weg. Maar probeer er maar zo goed en zo kwaad als dat gaat op in te gaan. In het vertrouwen dat de Heer je helpen zal. Ja, dat ook. In het vertrouwen dat de Heer je helpen zal. Dat Hij je de juiste woorden geven zal. Vertrouwen. Geroepen tot verantwoording. Dat is dus het eerste wat we vanmorgen van Johannes leren. Het tweede is, maar laat je dan niet verleiden om een te grote broek aan te trekken. Laat je dan niet verleiden om een te grote broek aan te trekken. Dat vind ik wel heel mooi om te zien bij Johannes de Doper. Hij doet zich niet mooier of groter voor dan hij is. Die verleiding is natuurlijk wel erg groot. Hij kan niet zeggen dat hij de Christus is, maar hij zou misschien wel kunnen zeggen, nou, ik ben wel zijn voorloper hoor. Ik ben wel zijn rechterhand, ik ben wel zijn belangrijkste dienaar. Ik ben inderdaad wel als een soort Elia. Ik ben inderdaad misschien wel de profeet die aan de komst van de Messias vooraf zou gaan. Had Johannes allemaal kunnen zeggen misschien, maar dat doet hij niet. Want dat zou alleen maar van de zaak afleiden. Het gaat niet om hem, om wie hij nou precies is. Het gaat om de boodschap die hij moet brengen. Het gaat erom dat de mensen zich zullen bekeren en echt uit gaan zien naar de komst van de Messias. Je kunt met de dingen die je zegt het werk van God ook in de weg staan.
Wanneer je geroepen wordt om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is, moet je wel eerlijk blijven. Dan moet je het allemaal niet mooier voor gaan stellen dan het is, of de aandacht vooral naar jezelf toe trekken. Misschien gebeurt dat in de praktijk wel veel te veel. Dat we als christenen soms veel te grote woorden spreken. En zo het beeld oproepen alsof wij alles zo goed en zo zeker weten. Of het beeld oproepen dat wij beter zijn dan de rest. Laten we daar toch alsjeblieft heel erg voor uitkijken. Want ook al mag je de Heer Jezus kennen als je persoonlijke zaligmaker, dat is nog geen reden om jezelf op een voetstuk te zetten. Om te doen of te denken dat je beter bent dan je buurman die al jaren niet meer in de kerk komt. En ook als christenen moeten we niet doen alsof we op alle vragen een antwoord hebben. Soms zijn die antwoorden er niet of zien we ze gewoon niet. Dan moeten we niet alsnog iets gaan bedenken om toch maar een antwoord te kunnen geven. Want dan gaat het vroeg of laat toch mis. Soms mag je in het echt wel boven jezelf uitspreken. Dat de Heilige Geest je bepaalde woorden in de mond legt, waarvan je later zegt, hoe heb ik dat durven zeggen? En dat heb je als dominee ook wel eens als je staat te preken of als je bij mensen op bezoek bent. Dat je soms dingen mag zeggen waarvan je zelf later denkt, wat heb ik gezegd? Ik kan daar zelf eigenlijk nauwelijks bij. Maar dat is wat anders dan dat je doet alsof je zelf alles wel zo goed weet. Bij een goede getuige zul je ook altijd iets proeven van zijn of haar eigen kwetsbaarheid. Dat je het zelf ook nauwelijks bevatten kunt. Dat je zelf ook je aanvechtingen hebt. Dat je zelf soms ook de plank wel eens heel erg mis kunt slaan. Wij zijn de Christus niet. De zaligheid van de wereld hangt niet van ons af. Er is er maar één die mensen redden kan en dat is de Heere zelf. En het is onze roeping, ja van ons allemaal, om in alle bescheidenheid zijn getuige te zijn. Als mensen er naar vragen, probeer dan in alle vrijmoedigheid te getuigen van de hoop die in je is. Maar ga niet denken dat je getuigenis ook perfect zou moeten zijn. Wij moeten ons niet groter of mooier voor gaan doen dan dat we zijn. Straks gaat die ander ons uit zijn geloof nog bouwen op ons. In plaats van op de Heer Jezus. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus trek niet een te grote broek aan. Dat is de tweede les. Maar hoe dan wel? Daarmee zijn we bij het derde punt van de preek. En ook daarin is Johannes de Doper een voorbeeld voor ons, denk ik. Want als de onderzoekscommissie na drie keer nee ten einde raad aan hem vraagt, maar wie bent u dan wel? Dan legt Johannes zijn papieren op tafel. En dan zegt hij, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Johannes ziet zichzelf als een roepende in de woestijn. En daarmee typeert hij, denk ik, ten diepste iedere getuige van de Heer Jezus. Roependen in de woestijn. Wat betekent die uitdrukking eigenlijk? Ik heb er net al iets over gezegd tegen de kinderen, maar het is goed om daar toen toch nog even heel goed naar te kijken. Want die uitdrukking die kennen wij ook in onze taal. Hè? Iemand, een roepende in de woestijn, die kennen wij ook in onze Nederlandse taal. Maar qua betekenis is dat toch net iets anders dan hoe Johannes het hier bedoelt, denk ik. Een roepende in de woestijn, als we het daar vandaag de dag over hebben, iemand zo noemen, dan bedoelen we daarmee dat die persoon wel iets te vertellen heeft, maar dat hij of zij niet gehoord wordt. En voorbeelden waren mensen die al jarenlang zeiden dat het niet goed ging met de manier hoe er geld werd uitgeleend door de banken. Maar er werd niet naar hen geluisterd. Totdat de boel inderdaad een paar jaar geleden uit elkaar spatte. En de banken bijna failliet gingen. Mensen die zeiden dat je niet op defensie moest bezuinigen. werden jarenlang genegeerd. Totdat men er nu achter komt dat we eigenlijk toch heel erg weinig materiaal hebben en munitie en zo. Roependen in de woestijn. Mensen die een boodschap hebben, die ergens voor waarschuwen, maar die genegeerd worden. Naar wie men niet luistert. Zo kunnen we ons misschien ook wel eens voelen. Als christen in deze tijd. En we denken dat we een boodschap hebben voor de wereld. Maar wie heeft daar nou nog echt belangstelling voor? Heeft het wel zin om bijvoorbeeld met kerst een speciale echo te verspreiden? Misschien is dat hier vanuit deze gemeente ook wel gebeurd. Evangelisatieactie te houden zo met kerst. Waarom zou je... Wie is er nou vandaag de dag nog die daar nog echt belangstelling voor heeft? Waarom zou je moeite doen om je buren uit te nodigen voor de dienst op eerste kerstdag hier in de kerk? Je weet toch bijvoorbeeld al dat ze niet zullen komen. Kun je dan maar niet beter gewoon je mond houden? Als je je zo een roepen in de woestijn voelt, dan kan dat inderdaad wel heel ontmoedigend zijn. Het kan toch wel eens heel erg moeilijk zijn om dat vol te houden. Als je altijd maar tegen dovemans oren moet praten, dan houdt het toch een keer op. Maar dit is ook niet wat Johannes bedoelt als hij zichzelf een roepen in de woestijn noemt. Hij bedoelt daarmee niet dat er niemand is die naar hem wil luisteren. Integendeel, er kwamen toch immers massa's mensen op hem af. En ze lieten zich notabene ook door hem dopen, dus er gebeurde echt wel wat. Om te begrijpen wat Johannes dan bedoelt, moeten we terug naar de oude profeet Jesaja. Want het zijn zijn woorden die Johannes hier in de mond neemt. Johannes bedoelde met de woestijn niet de grote eenzaamheid van de boodschappen van God. Nee, hij bedoelde daarmee de troosteloosheid van de toehoorders van het volk Israël dat God kwijt was. Als de Heere God verdwenen is uit je leven, dan wordt je leven al snel als een woestijn, een wildernis. Misschien merk je dat eerst nog niet zo snel, maar na verloop van tijd ga je dat echt wel ontdekken, dat je iets mist. Wat is dan nou eigenlijk nog het doel in je leven? Waar leef je dan nog voor? Je kunt misschien wel allerlei dingen bedenken, maar toch, het is vaak allemaal zo betrekkelijk. Als het contact met God weg is, dan wordt je leven leeg. Nou, dat ervaarde de Israëlieten in de tijd van Jesaja 40, ook heel sterk in Babel. Ze bevonden zich in barre omstandigheden, in een troosteloos woestijnklimaat, ver bij de Heere vandaan. Maar in die context begint de profeet Jesaja dan te spreken over de stem van iemand die roept: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. De Heere, de goede herder van Israël, zegt Jesaja. Hij zal weer terugkeren naar zijn volk om het te helpen in al haar ellende. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Maar dan moet er ook wel ruimte zijn voor de Heere. Dan moet de weg wel eerst voor hem geëffend worden. Hobbels en kuilen moeten worden verwijderd. Obstakels uit de weg geruimd. Net zoals eerst alles netjes wordt opgeruimd en de weg afgezet als onze koning ergens op bezoek gaat. Zo zal ook de komst van de Heere op een goede manier voorbereid moeten worden. En het is dus de taak van iemand die roept in de woestijn om daarop te wijzen. Roepen in de woestijn is in de Bijbel dus niet per definitie iemand die niet gehoord wordt. Nee, een roepen in de woestijn is in de Bijbel iemand die zegt waar het op staat. Die met een boodschap van troost komt in een hele troosteloze omstandigheden. Die mensen die troost als het ware in de handen wil drukken, maar die daarom ook eerlijk zegt wat er dan nog moet veranderen, om die troost ook echt te kunnen ontvangen. En dat is dus ook de missie van Johannes. Daar is hij mee bezig. Hij is niet zelf degene die die troost geeft. Hij is de stem die over die troost spreekt. De stem die de weg baant om die troost te kunnen ontvangen. De stem die oproept om alles wat die troost in de weg kan staan op te ruimen. Wat betekent dat voor ons? Nou, allereerst dat ook wij dus goed naar die stem van Johannes moeten luisteren. Want zijn er ook in ons leven nog dingen die de komst van de Heere in de weg staan? Dinsdag is het weer zover. Als God het geeft, is het weer kerstfeest. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. De zaligmaker is geboren. Dat zal ook hier verkondigd worden. Maar zitten we dan wel echt op te wachten? Is er dan ook wel echt ruimte voor hem, voor die zaligmaker in ons leven? Hoe zou je de vreugde van het kerstfeest kunnen ervaren als je eigenlijk helemaal geen zaligmaker nodig hebt? Als het leven zonder God, het leven in de zonde, je nog veel te lief is. Nu geeft de Heere nog tijd om tot inkeer te komen. Nu geeft de Heere nog tijd om je zonden, je traagheid, je ongeloof te belijden. Om dan ook straks echt je zaligmaker te kunnen zien. Om dan ook straks echt kerstfeest te kunnen vieren. Dat als eerste. Wat we kunnen leren van die boodschap van Johannes. Maar als we het dan hebben over Johannes, als een roepen in de woestijn, zou het dan tegelijkertijd ook niet onze roeping kunnen zijn om ook zo'n roepen in de woestijn te zijn? Want leven ook wij niet in een wereld vol troosteloosheid? Een wereld waarin God vaak heel ver weg lijkt te zijn, waarin er in ieder geval nog maar nauwelijks naar hem geluisterd wordt. We leven er middenin in die wereld. Dat is een feit. Maar hoe leven we dan in die wereld? Als mensen die zwijgen of als mensen die roepen? Hoe wordt er door de mensen om ons heen naar ons gekeken? Weet men eigenlijk wel wie wij zijn? Wat onze hoop is, wat de troost is waaruit wij leven mogen? Of komt het er eigenlijk niet zo bij ons uit? Houden de boodschap van Gods grote liefde maar liever voor ons. Meent, het is ook onze taak om een wegbereider te zijn. Geen wegafsluiter, maar een wegbereider. Hoe dan? Nou, door net als Johannes stem te geven aan de blijde boodschap van God. Dat kun je heel letterlijk opvatten, door op momenten dat je daarvoor de kans krijgt ook echt iets te vertellen over wie de Heere is. Maar zeker in onze tijd komt het misschien ook wel veel meer aan op wie je bent. Op hoe je leeft, op wat je denkt en wat je zegt. Laat het in je leven maar duidelijk zijn. Dat je het geluk niet van jezelf verwacht, of van de dingen in deze wereld. Maar dat je in alles gericht bent op hem, die het liefste wat hij had voor jou heeft overgehad, om je te kunnen redden. Dan hoef je niet met een wijzend vingertje andere mensen na te gaan lopen. Die houding past ons niet. En bovendien, ze zal alleen maar averechts werken. Maar door zelf het goede voorbeeld te zijn, door zelf ook transparant te zijn, waar liggen nou je diepste drijfveren? Wat is nou de hoop waar jij uit leeft? Dan zal er toch een getuigenis van je uitgaan. En dan kan het zomaar zo zijn dat de Heer je gebruiken wil om een middel te zijn waardoor ook iemand anders hem mag leren kennen. En daarom wil ik de preek van vanmorgen beëindigen met deze oproep. Om zelf telkens weer heel dicht bij de Heere te leven. Om zelf telkens weer te eten en te drinken uit zijn woord. Om jezelf door hem te laten voeden. Om ook echt met hem in gesprek te zijn. Gun jezelf de tijd en de rust om te bidden. dan kan het haast niet anders. Of dan zal zijn geest je leven gaan doortrekken. En dan zal er iets van je uitgaan. Een boodschap van liefde. Een boodschap van hoop. Nogmaals, het hoeven niet altijd alleen maar woorden te zijn. Het kan ook je houding zijn. Of de manier hoe je in je leven staat. Hoe je in het leven staat. Waardoor je een wegbereider mag zijn voor een ander. Hoe dan ook. Advent betekent ook: laat het weten dat God liefde is. Zoals in dat hele eenvoudige kinderliedje. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen we opnieuw tot u in gebed om u te danken voor deze dienst, voor uw woord waarmee u tot ons kwam. We danken u dat we mochten horen over Johannes de Doper als dus de roepen in de woestijn, als een wegbereider van u, Heer Jezus Christus. En we hebben gezien hoe, we hebben gehoord hoe dat ging. En we hebben ons ook daaraan mogen spiegelen. Zijn boodschap heeft ook ons iets te zeggen. Als wij toeleven naar het kerstfeest, zijn er ook in ons leven nog hobbels, dalen, die de komst van de Heer Jezus in ons hart in de weg staan. Heer, wij bidden u, schenk ons dan de kracht van uw geest. Omdat het opgeruimd zal worden. Heere God, wij bidden u, doe ons vol verwachting uitzien naar uw komst. De gedenking van de eerste komst, maar ook de belofte van uw tweede komst. Bewaar ons ervoor dat het langs ons heen zou gaan. Of dat we tegenover u zouden komen te staan. In plaats van dat u naast ons komt staan. Heere, we bidden u ook of u ons wil vullen met uw geest om ook uw getuige te kunnen zijn. Om zelf ook een wegbereider te kunnen zijn voor de mensen die op onze weg brengt. Want wij mogen toch allen met allerlei mensen in contact komen zo. Heere, wij bidden u. Werk dan ook zo in ons leven door uw geest dat wij geen aanleiding zouden geven dat mensen nog verder van u vervreemd zouden raken. Dat we juist een middel mogen zijn om waardoor u mensen naar u toe trekt. En Heer, geef ons dan woorden om te spreken als dat nodig is. Maar geef ons dan vooral ook een godvruchtige levenswandel en een hart vol liefde en eerbied voor u. Heer, dat uit ons doen en laten ook geproefd zal mogen worden wie u bent. Zo bidden we ook voor deze wereld, waarin zoveel onrust is, zoveel verdriet, zoveel verwarring, ook in ons eigen land, onder ons eigen volk. Wie is er nog die naar u vraagt? Het zijn er zo weinig, zo lijkt het. En toch, u gaat door en dat mogen we ook horen en zien. En we bidden voor ons land en volk, Heere, gedenk ons nog en bewaar ons ervoor dat wij u helemaal kwijt zouden raken. Geef nog bekering en terugkeer. We bidden voor die volken die lijden onder gebrokenheid, onder onrecht, onder natuurrampen. We bidden vanmorgen bijzonder voor hen die getroffen zijn door de tsunami in Indonesië. Ze hoorden dat er weer zoveel doden gevallen zijn en zoveel leed en schade is aangericht. Heer, wees erbij. Geeft u nog uitkomst. In alle nood. Heer, we bidden voor het werk in de gemeente. We bidden om de voortgang van het werk in de gemeente. Als er opnieuw een broeder de benoeming tot ouderlijk niet kon aanvaarden, Heer, geef de kerkraad moed om verder te zoeken. Leid ze door uw geest, maar wees ook bij broeder de visser. Geef hem ook rust op de beslissing die hij moest nemen. Dat hij het ook weer terug mag leggen bij u. Heer, we bidden voor de zieken. U weet ervan, u kent ze bij naam. Heer, sterk ze en ondersteun ze. Gedenk ook de eenzamen, juist ook in deze dagen. Als oude wonden misschien weer heel erg schrijnen. Als we er zo tegen opzien, tegen de kerstdagen. Heer, God, wees ons nabij. En wilt u zelf licht brengen in onze donkere omstandigheden. En zo dragen we elkaar aan u op. En bidden of u ons gebed wil horen. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 68, vers 2 en 5. Met vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Dan gaat het ook over het bereiden van de weg in hem verblijd die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Psalm 68, vers 2 en ook het vijfde vers. Thank you.
Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.